Ja, dan kom ik meteen bij jou, Cathy Matthijs. Verdwaaltijd, je eerste roman, geen wolfshond daarin, wel een kooiwolf. Een van de hoofdpersonages, David Trevor heet hij, een schrijver toevallig, is daar namelijk door gefascineerd, een kooiwolf. Wat is dat voor iets? Wat is dat voor een beest?
Dat is een kruising van coyotes met wolven. Dus in sommige regio's van de Verenigde Staten zijn er niet voldoende soortgenoten voor die dieren, waardoor ze dan paren met een ander dier dat wel beschikbaar is. En daar is een nieuwe soort uit ontstaan, de kooiwolf. En ja, zoals je zegt, David, dat is een van de personages in het boek. Het zijn vier belangrijke personages. Een schrijver, een Amerikaan, die is tijdelijk in Brussel om aan een boek te werken. En een van zijn eerdere boeken ging over kooiwolves. Hij is een soort nature writer, zoals dat dan heet in het Engels. Dus hij schrijft veel over de natuur. En die kooiwolf is voor hem een fascinatie. Ja. Maar
je zei net een van de vier belangrijke personages, maar er loopt wel wat volk rond in jouw boek. Hè?
Ja, ik moet wel zeggen dat ik verbaasd ben over dat mensen daar zoveel aandacht aan besteden. Ik denk dat dat komt omdat in veel Nederlandstalige boeken zijn net iets kaler, denk ik, qua aantal personages. In Anglo-Saxische boeken is dat eigenlijk niet zo vreemd dat mensen ook een familie hebben of een vriend.
En dat is jouw referentie natuurlijk. Ja,
ja, ja.
En die komen allemaal aan bod.
Ja, ik weet niet of dat vreemd is, maar in ieder geval.
Nee, maar dan moet je als lezer gewoon goed, helder je hoofd erbij houden en goed weten wie met wie wat heeft en hoe dat dan allemaal zich verhoudt tot elkaar.
Ja, ik ben wel verrast door die reactie, want er zijn best veel boeken waarin bijvoorbeeld vier verhaallijnen zijn, ook in Anglo-Saxische, waarschijnlijk ook wel in Nederlands taalliteratuur. En ik denk dat het er in totaal misschien 15 zijn die je moet verhouden. Als je dat moet vergelijken met de boeken van Hilary Mantel over Hendrik de VIII, daar lopen er 100 in rond of zo. Dus
ja, dat is wat anders.
Ja, het zijn er nog veel meer.
Ja. Nu, veel verhaallijnen ook, zei je net. We moeten ze niet allemaal natuurlijk gaan vertellen, want dan is de fun eraf. Je moet zelf ook wat lezen en ontdekken. Wat we wel mogen zeggen, denk ik, Cathy, is dat die David, die schrijver, die heeft wel wat obsessies, hè?
Ja.
Dus hij schrijft over die kooiwolves. Die zaten in Canada, zijn uiteindelijk wel wat afgezakt. Ja. Er zou zelfs een kooiwolf in Central Park zijn gespot, dat soort dingen. Maar hij schrijft ook over van die enorm grote bomen. Mm-hmm. Dat is iets voor jou, Johan Tam. Van die, hoe heet ze ook alweer?
Ja, die redwoods, die dus aan de kust van Californië staan.
Gigantische bomen. En hij schrijft over Kay.
Ja.
En Kay is een meisje, een jeugdliefde. Zijn grote liefde eigenlijk, die verdwenen is.
Ja, dat klopt. Dus dat is, er zit dus inderdaad ook een boek in het boek. Hè. Dus David is aan het werken aan een soort memoire, kan je het eigenlijk noemen, over die verdwenen Kay. Hij is in Brussel een soort writer in residence en hij is een memoire aan het schrijven over Kay, zijn grote liefde, die zo veel jaren geleden, al meer dan 10 jaar geleden, verdwenen is. Maar ja, die hij toch nog altijd op een of andere manier mist. En hij denkt van, als ik het ga opschrijven, dan ga ik het misschien kunnen uitdrijven of zo, die obsessie. Tenminste, dat denken mensen wel eens. Hè. Als ik het opschrijf, dan zal het beter worden of zo. En dan ontmoet hij een Brusselse vrouw met wie hij een relatie begint. En zij merkt wel dat er nog iets speelt in zijn verleden. En dat is een van de, een beetje de motor ook van het verhaal. Dat zij wil weten van wie was die vrouw die verdwenen is en waar is zij nu en dat soort dingen. Ja. Ja.
En die verdwenen vrouw, die Kay, daar verwijst eigenlijk ook de titel van je boek naar, Verdwaaltijd. Dat is iemand die, toen ze klein waren, speelden ze spelletjes, een soort verstoppertje. Maar zij noemde dat Verdwaaltijd, want zij was altijd heel moeilijk om terug te vinden.
Ja. Dus dat is inderdaad de titel verwijst inderdaad naar een spelletje dat ze speelden in een kindertijd, een soort een beetje uitgebreide versie van verstoppertje, dat ze soms uren weg waren en zo. Maar goed, zij was dus iemand die een soort rusteloosheid, denk ik, in haar had. Ik wil dan niet te veel zo uitleggen wat er nu precies met haar aan de hand is, want dat vind ik het is leuker als de lezer dat zelf kan ontdekken. Maar in ieder geval, ze vond het moeilijk om altijd op dezelfde plek te blijven. En als kind al, een van de beelden in het boek is dat ze zo als driejarige maar driewieler ergens aan de top van de straat zit te kijken naar de horizon. Ze is gefascineerd door het blauw van de afstand noem ik dat in het boek. En ze verdwijnt dan inderdaad soms, maar soms ook voor echt lange periodes. En dan gaat ze naar de wildernis en woestijnen of de redwoods en dan weet niemand waar ze is en maken de mensen die achterblijven zich heel veel zorgen.
En dat begrijpt zij dan niet zo goed. Maar verdwaaltijd, er komen nog wel wat van die personages in je boek die verdwalen, kan je zeggen.
Mm-hmm.
Die misschien een beetje op zoek zijn eerder naar zichzelf dan naar iets anders.
Ja, wel, Ik denk dat het een beetje allebei is. Hè? Dat ze aan de ene kant, zoals bijvoorbeeld het personage Marcia, over wie ik het net had, die dus die relatie begint met David, die Brusselse, die is net gescheiden. En weet je, als je een liefde hebt, hoort daar vaak ook een plek bij. Hè? Plekken waar je vaak naartoe gaat, of restaurants, of zeker ook in een stad, bepaalde straten waar je vaak komt. En ja, ze wil eigenlijk een beetje een nieuw territorium voor zichzelf vinden. Want dat is vaak nodig ook als een relatie voorbij is, dat je nieuwe plekken vindt. Dus zij dwaalt op een, zou ik het zeggen, een meer beschaafde manier binnen de stad, binnen de grenzen van de stad. En, maar goed, ze is inderdaad bezig met bepaalde dingen van het verleden. Er zijn ook nog andere personages, ik moet ze misschien niet allemaal noemen, maar in ieder geval, het is voor een stuk ook een soort innerlijke verdwaling zoektocht. Ja, ja. Ja, ja.
En heel veel van de personages wandelen ook graag, flaneren. Het is een ode aan het flaneren ook. Hè? Ben jij een flaneuze? Dat klinkt zo heel
Dat klinkt misschien wat chiquer dan de manier waarop ik wandel. Maar allez, het is wel zo, dus de kiemen van de roman. Ik woonde vroeger in Brussel, maar ik ben dan met een Nederlander getrouwd en ik ben naar Breda gaan wonen. En ja, zoals jullie waarschijnlijk wel kunnen voorstellen, Breda is een heel andere stad dan Brussel. Ook qua ruimte, hoe je daarin beweegt, hoe je daarin rondloopt. In Brussel kan je, zelfs na 10 jaar, is dat nog altijd een stad die niet helemaal behapbaar is, waar je nog altijd kan verdwalen. Terwijl als je in Breda, ja, daar ben je natuurlijk sneller rond. En dat is wel een van de redenen geweest, of een van de redenen waarom ik over ben gaan nadenken, over ruimte en over landschap en hoe je beweegt in het landschap. Dus ik merkte wel dat ik daar op een andere manier ging wandelen en dat ik dat wel een beetje miste, zo dat grootstedelijk. Ja. Maar ik ben zeker iemand die veel rondloopt, ook als ik bijvoorbeeld aan het schrijven ben en het lukt niet goed, dan is wandelen voor mij altijd een manier om te deblokkeren. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik vind wandelen echt zo'n soort, dat zwengelt echt het creatieve proces aan bij mij.
Ik heb dat met afwassen.
Ja, een monotone
handel. Elk zijn ding, ja. Maar dus wandelen en schrijven gaan voor jou
absoluut
samen.
Vind ik wel, ja. Ik vind er echt veel. Ja, schrijven is ook een pad van woorden maken en zo. Dus ik vind dat er heel veel gelijkenissen tussen de twee zijn. Ja.
En Christophe, als jij eens inspiratie nodig hebt, dan mag je altijd de afwas bij mij komen doen.
Het is goed. Ja, ik heb het eerlijk gezegd ook wel in de wagen. Dus ja. Zal ik met mijn wagen naar jou komen om
af
te wassen?
Ja, en dan om af te wassen. Heel goed. Wij hebben een afspraak. Cathy, jij bent ook recensent, hè? Dat zeiden we net al. Daar heb je veel uit geleerd over hoe dat je een boek moet schrijven. Maar dat heeft dan eerlijk te maken met het feit dat je veel leest. En niet zozeer met het feit dat je schrijft over wat je leest.
Ja, je leert heel veel. Tenminste, ik denk dat dat voor elke schrijver geldt. Maar dat je, zeker in het begin, als je gaat schrijven, kijk je heel erg naar wat de anderen doen. Weet je wel, dat zijn soms ook heel technische dingen. Hè? Het perspectief, maar ook het tempo. De toon, allemaal dat soort dingen. Daar let je op. En je hebt altijd je voorbeelden. Ik denk dat bijna elke schrijver dat heeft. Dat kan bijna niet anders. Hè. Natuurlijk zijn er ook andere invloeden, film en weet ik veel. Maar ja, voor mij is dat zeker heel belangrijk geweest om te kijken hoe anderen het doen. En ik denk dat ik inderdaad heel erg beïnvloed ben door de Anglo-Saxische literatuur. Ja, ik weet dat jij daar ook heel erg in thuis bent, dat jij ook heel veel Anglo-Saxisch leest. Dus dat is toch een andere toon dan veel Nederlandstalige romans. Een ander tempo, een andere manier van vertellen, denk ik. Ja.
Heeft dat misschien ook te maken met het feit dat in de Anglo-Saxische wereld is het ook meer dan dat je lesgeeft over het schrijven, wat jij ook doet.
Ja,
creative writing, dat is een academische discipline. Dat is bij ons nog altijd niet zo, bij mijn weten.
Ja, ik geef in Nederland dus les en daar wordt het steeds meer uitgebouwd. Want ja, Nederland is altijd zo'n beetje Amerika sneller achterna aan het gaan dan Vlaanderen of België. Ja, ik weet dat er mensen zijn die erop neerkijken, die denken dat dat allemaal stom is, creative writing, of dat je niks kan leren. Maar ik heb heel veel Anglo-Saxische auteurs geïnterviewd en er zijn er heel veel die opleidingen gevolgd hebben. En dan hebben ze het vooral over dat ze beter hebben leren lezen, dat ze feedback hebben gekregen. Natuurlijk kan je niet van iemand die weinig talent heeft een fantastische schrijver maken. Dat is hetzelfde als met een pianist of zo. Niet iedereen kan een concertpianist worden, maar je kan
het wel aanscherpen.
Ja, en ook bepaald bewustzijn of zo over bepaalde dingen bijbrengen. Ja.
Dus je kan het wel degelijk leren. Ja. Wat breng jij bij? Wacht, ik weet wat jij bijbrengt. Ik heb je gegoogeld. En ik zag dat je ook advies geeft aan mensen die... Nu ben je helemaal... Wat gaat er nu komen? Ja. Je zegt aan je studenten bijvoorbeeld... Oh. Gebruik zintuigelijke details in je verhaal. Ja. Dat is heel belangrijk.
Ja,
kan je daar inkomen, Johan? Johan, hou een kijk.
Ja, absoluut. Ja, zeker.
Dat maakt het zo iets...
Details in het algemeen, dat is eigenlijk een vrij klassieke schrijfwet. Dus ja, gebruik details, dat maakt het, dat, zo krijg je leven in je proza natuurlijk.
Maar dat denk details heel belangrijk zijn. Ja, een zintuig. Ik ben zelf een heel zintuigelijk persoon. Ik heb ook al een boek over smaak geschreven. En waar ook,
non-fictie was.
Ja. Dus dat klopt. Ja, weet je, je hebt allemaal, elke schrijver heeft zijn eigen... blik, of je hebt ook cijfers die heel weinig zintuigelijke indrukken in een boek steken. Ik denk bijvoorbeeld bij Grünberg of zo, het staat daar niet vol met zintuigelijke details. Maar ja, ik hou daar wel van. Een schrijfster bijvoorbeeld die ik heel graag lees is Sarah Hall, een Engelse schrijfster. Ja, er zijn er veel hoor, maar goed, ik noem nu iemand die heel zintuigelijk schrijft. Ik vind dat, zeker ook bij de Anglo-Saxische literatuur is het vaak, bij de realistische Anglo-Saxische literatuur is het toch ook belangrijk om mensen mee te trekken in de scène, in het moment... Weet je wel, en dat helpt natuurlijk, hè, zintuigelijke details om het levendiger en meer driedimensionele verhaal van te maken.
Ja. Welke boeken staan er zoal in jouw atelier, Johan Taume? Je zei net, boeken zou ik niet kunnen missen.
Ja, maar ik dacht dan kunstboeken. Ja. Maar ja, natuurlijk ook andere dingen. Pieter Verhaast vind ik heel interessant en is ook een goede vriend.
Hij heeft ook al eerder bij jouw werk geschreven.
Ja, heel regelmatig. Ja.
Maar naast een schrijver zit er, Cathy Matthijs, in jouw boek zit nu nogal wat kunstenaars ook, hè?
Ja, dat klopt.
Opvallend is wel dat de vrouwen geen kunstenaars zijn.
Oh. Ja, dat klopt. Maar het is wel zo dat de vrouwen, want daar ben ik me wel heel bewust van geworden, maar zo meteen heel ver over kunstenaars, dat de vrouwen wel degene zijn die de wildernis intrekken of het dwalen gaan doen. Want vaak zijn dat de mannen in de literatuur, hè? Als je denkt John Muir en Jack London, dat zijn allemaal die mannen, dus... Daar is er wel een typische vrouwelijke meer visie op. Maar ja, inderdaad, de mannen in het boek zijn de kunstenaars. Ja, weet je, ik heb daar... Het is geen statement of zo, voor alle duidelijkheid. Maar ik vond dat het beter uitkwam op die manier met deze personages, ja.
En waarom dan die kunstenaars? Waarom zoveel kunstenaars in je boek?
Een van de kunstenaars is een geurkunstenaar. En die ook heel veel interesse heeft voor... Die brengt op een bepaald moment een tentoonstelling waarbij de stad, Brussel is dat dan ook, in kaart wordt gebracht aan de hand van geuren. Dus het is een soort van kaart van Brussel, waarbij er dan allemaal een soort van glazen bellen boven die kaart hangen met allemaal geuren van de stad. Dus het boek gaat heel erg over plek ook, over landschap, over terra incognita, over... Ja, weet je, dus ik vond dat daar heel mooi bij aansloot.
En hoe
thematisch.
Bepalend die landschappen zijn voor iemand, hoe
zeker.
Iemand vormgeeft.
Ja, dat is echt voor mij een van de belangrijkste thema's in het boek. En dan de andere kunstenaar die belangrijk is in het boek is... Dat is het jongere personage Ben. Ik vind eigenlijk... ik ga niet zeggen dat ik op voorhand zo wist van... Kijk, dit is mijn theorie over het boek. Dingen ontstaan soms ook een beetje intuïtief. Hè. Je bent aan iets bezig. En dat is wat ik ook heel herken van wat Johan zei. Van aan de ene kant controle, maar aan de andere kant zijn er ook veel dingen waar je pas achteraf zo'n beetje zelf snapt van wat je eigenlijk gedaan hebt. Ja. Maar in ieder geval... dus die Ben, die maakt foto's, maar hij krijgt steeds meer interesse in het maken van schilderijen. En ik denk zelf, ik weet niet hoe fotografen en schilders daar zelf over denken, maar dat als je foto's maakt, dat je iets beter weet waar je zal uitkomen met je eindresultaat dan als je een schilderij maakt. Dat verrassender is, dat het ook een soort verdwalen is. Mm. Want kunst maken is volgens mij ook een soort verdwalen, een soort opgave van controle. En je kan wel proberen om op voorhand alles uit te stippelen. En er zijn vast wel schrijvers, tenminste, ik heb er ook al zo geïnterviewd, die alles weten voor ze eraan beginnen. Maar voor mij is het niet zo. Tenminste, ik weet wel bepaalde dingen en ik heb ook wel een idee waar dat het naartoe gaat. Maar ik denk dat je ook soms betere dingen krijgt door die controle voor een stuk op te geven.
Ja, kan je helemaal inkomen, Johan Taume. Dat is eigenlijk wat je daar straks ook zei. En je bent ook het soort kunstenaar zoals die Ben uit het boek van Cathy Matthijs uit Verdwaaldheid, die zich teruggetrokken heeft op het platteland om te kunnen werken in alle sereniteit, in alle stilte.
Voilà.
Ja.
Goed. Cathy, ik las op je website dat je alweer bezig bent aan een ander boek, dat je denkt over iets anders, maar iets veel persoonlijker. En dan dacht ik van, dit lijkt mij al toch wel bij jou, dicht bij jou aan te sluiten, nee?
Grappig, ik weet niet precies welk fragment, of tenminste waar je dat nu exact van
hebt. Ja, de site gaat niet open.
Nee, maar dat maakt niet uit. Maar er zitten uiteraard enorm veel dingen van mezelf in. Ja, absoluut. Dus... interesses, fascinaties, angsten die de personages hebben, die ik zelf heb. Zeker. Het is, weet je, de plot of het verhaal zelf is niet autobiografisch, wat er dan exact gebeurt. Hè. Maar die plekken zijn voor mij ook... Bijvoorbeeld de Redwoods, daar ben ik zelf ook geweest. En voor mij is dat echt een van de mooiste plekken. Of een van de meest... Ja, het heeft een enorme indruk op mij gemaakt. En dan heb je gewoon een verlangen om daarover te schrijven. Dat is heel simpel. Je vindt dat... Ja, het is een fascinatie. Ik kan dat zelfs niet goed uitleggen, maar je wil daar gewoon over schrijven, omdat het jou fascineert. Dus ja, er zit enorm veel van mij in. Mensen die mij goed kennen, herkennen heel veel van mij. Maar op een heel onrechtstreekse manier zit dat daar allemaal in.
Ja. Oké, als we jou willen leren kennen, moeten we Verdwaaldheid lezen, Cathy Matthijs. Ja. Dat doen we zeker.